Meisjes en jongens. Ik weet niet of ze er zijn. Broeders en zusters, hartelijk welkom in deze avondmaalsdienst. Dominee van der Dussen gaat vanmiddag voor. Ook de gasten zijn uiteraard van harte welkom. We vinden het heel fijn dat jullie er zijn en we hopen dat we een goede en een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. En verder begroeten we hen die deze bijeenkomst nu of later meemaken. De organist is Jaap Mulder. De collecte zal zijn voor de diaconie. Bij de voorbeden van morgen is aandacht besteed aan de Alpha-cursus en het 10-jarig bestaan van Pitstop. We gaan nu zingen uit de eigen bundel nummer 146. Na stilte voten me groet, zingen we uit Psalm 142 het eerste en het vierde vers. Namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij nu in gebed gaan. Machtige God, wij prijzen ons in u gelukkig dat u ons houvast bent, onze burcht, de vaste rots waarop wij staan. In Jezus Christus onze Heer. Wij danken u dat u ons deel wilt zijn in het land der levenden. Dat hoe ons leven ook verloopt, wat we meemaken, dat dit van ons allen geldt, dat u zichzelf aan ons wijdt en ons belooft heel uw goddelijke heerlijkheid met ons te delen en er voor ons te zijn, altijd. En zo willen wij ons aan u wijden. Zoals wij hier zijn, wilt u ons zien als uw gemeente en van ons aannemen wat we u bieden in ons lied, in ons luisteren, in ons omgaan met elkaar, in ons danken en bidden. En in het bijzonder, als wij disgenoten willen zijn aan de maaltijd van de Heer. Wil ons daar ontvangen als zondaren die heilig zijn door het bloed van uw Zoon. In zijn naam. Amen. Ik wil u Psalm 46 lezen. En dat heeft te maken met dat thema dat ik in het kerkblad aankondigde, dat vanmorgen ook genoemd is. Een vaste burcht is onze God. En die woorden zijn heel bekend geworden door het Lutherlied. Al heeft Luther meer liederen gecomponeerd en gedicht. Dit is het bekendste, gezang 401. En in de combinatie van gezang 401 en Psalm 46 zal de evangelieverkondiging bestaan. Ik lees eerst Psalm 46 voor en dan nodig ik u uit om de tekst van gezang 401 erbij te nemen. Dan in 4 rondes ga ik met u de belangrijkste gezegdes na. Voor de koorleider van de Korachieten, op de wijs van de jonge vrouwen, een lied. God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Een rivier, wet vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in. Vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Kom en zie wat de Heer heeft gedaan. Verbijsterend is wat Hij op aarde verricht. Wereldwijd bandt Hij oorlogen uit. Bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. Staak de strijd en erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de hemelse machten is met ons. onze burcht is de God van Jacob. Wat deze psalm zo apart maakt, is het enorme contrast tussen de vastheid van God en het gewankel van de wereld. Die wereld in psalm 46, die staat op zijn grondvesten te schudden. En toch is er rust, hou vast. Wij vrezen niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laten de hoge golven de bergen maar doen beven. We overleven het. Want de machtige God, de Heer van de hemelse machten, is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Het zal die combinatie zijn van houvast in een wervelende, tumultueuze wereld, die Maarten Luther ertoe heeft gebracht om deze psalm niet te berijmen, want hij doet het veel vrijer dan een psalmberijmer, maar om hem wel te verwerken in een lied. Wij weten dat dat lied is ontstaan zo'n 10 jaar nadat Maarten Luther in de 16e eeuw in 1517 in de openbaarheid trad met die 95 stellingen en toen die storm ontketende waarin heel Europa is betrokken geraakt. 10 jaar na 1517 ongeveer heeft hij dit lied gemaakt. Het was voor hem persoonlijk een woelige tijd. Vrienden van hem stierven door de pest. Hij had veel tegenslag. Maar hij zag ook om zich heen dat het stabiele Europa van eeuwen her ineen ging storten. Je kunt dat echt vergelijken met het gevoel dat wij in deze tijd hebben. Dat er een ik weet niet wat aan het kantelen is. De Turken die rukten op. De islam die bedreigde Europa. Nou, ik hoef u niet te vertellen hoe het gevoel van veel mensen tegenwoordig precies hetzelfde is. Het was toen eigenlijk nog veel realistischer dan nu, omdat daar werkelijk met machtige legers de Turken, zoals ze toen werden genoemd, de Arabieren, de moslims, voor de poorten stonden van het keizerrijk van Habsburg. Maar ook de splitsing van de kerk, die eeuwenlang de dragende kracht in Europa was geweest, zorgde voor ongelooflijk tumult. En Luther heeft zich dat heel diep gerealiseerd, was er ook bang van dat hij eigenlijk bijna per ongeluk in het hart van de orkaan was beland, en zocht houvast. Een lied gemaakt van houvast. Hij heeft er boven geschreven, boven gezang 401, naar psalm 46... Een vaste burcht is onze God. En het lied is dan ook misverstaan als een soort strijdlied dat ertoe diende om toen hij in 1521 op de Rijksdag van Worms pal stond voor zijn leer en gezegd moet hebben, hier sta ik, ik kan niet anders. Ik heb me laten vertellen dat het lied in het verleden gebruikt werd ook als een strijdlied tegen de Rooms-Katholieken. Maar dat is niet Luthers bedoeling geweest. Het is veel meer zijn bedoeling geweest om in een turbulente tijd, net zo turbulent als de onze, houvast te zoeken en dat te verkondigen. En de melodie is dan ook niet zozeer de melodie van een strijdlied, maar eigenlijk meer dansend. En zoals Jaap het straks zal begeleiden in de liedboekversie, is het inderdaad, heeft het iets lichtvoetigs, zit er vaart in. En zo heeft Luther, die deze melodie zelf heeft gemaakt, het ook bedoeld. Een blij lied, waardoor je opgewassen bent tegen de storm door de wereld. Ik noem 2 dingen waaraan je kunt zien dat psalm 46 hier echt heel vrij bewerkt is. Het eerste is dat in het lied van gezang 401 onze Heer Jezus een dominante plaats inneemt. Dat is in vers 2 al het geval. Zo gij het nog niet wist, Jezus Christus is het, de Heer van het heelal, die overwinnen zal. De held die voor ons strijdt, in Psalm 46 is dat de Heere God zelf. Luther legt heel makkelijk de link naar, dat is onze Heer Jezus. En in vers 3 komt dat terug als hij de Heer Jezus benoemt met zijn naam die in Matthäus 1 hem wordt gegeven. Emmanuel zal stellig ons bevrijden. Dat is heel vrij, want Psalm 46 kent Jezus niet. En tegelijkertijd is het heel trefzeker, want Psalm 46 is inderdaad een lied waarin het gaat over Emmanuel, God met ons. Bijna letterlijk is dat zo. Ik heb het nagekeken in vers 8 en vers 12 van Psalm 46 staat het. Emmanu, de Heer Emmanu, de Heer is met ons. De Heer van de hemelse machten is met ons. En zo heeft Luther dus volkomen gelijk als hij zegt, dit is een Emmanuel-psalm. De Heer is met ons. Emmanuel, de naam van Jezus Christus. Want in Jezus is God ons nabij. Dat is het eerste wat heel verrassend is in gezang 401. Dat die psalm 46 doortrekt naar de aanwezigheid van de Heer Jezus. En het tweede dat hoort daarbij, dat is dat hij in vers 4 ook speciaal de Heilige Geest noemt. Hij leidt ons en met milde hand schenkt hij zijn geestesgaven. Geestesgaven. Oh, dat is fijn, Maarten, dat je even de tekst erbij projecteert. In de oorspronkelijke Duitse tekst wordt het nog iets nadrukkelijker gezegd. Luther had veel met de Heilige Geest. Hij had weinig met tongentaal en dergelijke. Daarvoor zag hij ook de rare dingen gebeuren bij mensen die in het spoor van dat soort dingen ook een heel andere kant op gingen. Daar moest hij niet veel van hebben, maar hij had veel met de Heilige Geest, omdat hij er rotsvast van overtuigd was dat de Geest de kerk leidt en dat de Geest ervoor zorgt dat de kerk niks tekort komt aan gaven van God. Prachtig mooi dus deze regels. Hij leidt ons en met milde hand schenkt hij zijn geestesgaven. En de eerste geestesgave is wat Luther betreft Gods heilig woord. Daar tenslotte nog een opmerking over in deze eerste ronde. In vers 4 wat nu geprojecteerd staat. Gods heilig woord alleen houdt stand. En dat moet je verbinden met het slot van vers 3. Waar het gaat over Satan, hoe hij ook woedt, het is machteloos geweld, één woord en hij moet vallen. Couplet 3 van gezang 401. En daarin wordt gezinspeeld op hoe de Heere Jezus in zijn strijd met boze geesten maar iets hoeft te zeggen en als een hond met de staart tussen de benen zijn ze verdwenen. Bijvoorbeeld Marcus 1, zwijg en ga uit van hem, weg. En weg is die. De boze geest. Dat is Luther's vaste overtuiging geweest. Dat is de kracht van Gods woord. Gods woord is niet een belering. Gods woord is niet een betoog. Maar Gods woord is een bevel. Ook het bevel. Uw zonden zijn u vergeven. Weg zijn uw zonden. En weg zijn ze. Dat is het heilige woord dat alleen stand houdt in een tumultueuze wereld waarin Satan woedt. De eerste van de geestesgaven. Laten wij Psalm 46 nu in zijn geheel zingen. 3 coupletten. noemde het al, dat Luther Psalm 46 doortrekt naar onze Heer Jezus. Immanuel. Maar hij doet nog meer. En daar vestig ik nu de aandacht op. Want, en dat is best een opmerkelijk accent, hij bezingt de Heer Jezus hier als de overwinnaar. Grote nadruk op de overwinning die Christus behaalt. Zo gij het nog niet wist, Jezus Christus is het, de Heer van het heelal, die overwinnen zal. En in vers 3, Immanuel zal stellig ons bevrijden. Ik zal straks meer zeggen over de boze krachten die Luther om zich heen ziet en die hij ook heel veelvuldig hier benoemt. Maar nu eerst die overwinning van de Heer Jezus. Die vind je op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament heel nadrukkelijk aangeduid. En het is goed om daar eens op te letten, omdat wij gewend zijn om Jezus ook altijd te noemen als degene die voor ons gekruisigd is en die daar alle spot en hoon zich liet welgevallen om ons te redden, die in onze plaats gestorven is en zo het mikpunt was van de machten en de spot. Tegenover het kruis staat de opstanding. En juist als de opgestaande Heer wordt in het Nieuwe Testament regelmatig van hem gezegd, en dus is hij ook de overwinnaar. Dat is heel krachtig het geval in 1 Korinthe 15, het grote hoofdstuk over de opstanding van de doden, dat eindigt met een enorme opgewektheid ten aanzien van hij zal uiteindelijk overwinnen en niet de dood. Dood, waar is jouw overwinning? Vraagt Paulus. Bijna overmoedig. Want wat is de dood sterk in deze wereld. Tot op de dag van vandaag. Onverminderd gaat hij door. En toch heeft Paulus zo sarrend bijna, uitdagend het gevraagd. Dood, waar is jouw overwinning? Laten wij God danken die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. En dat heeft te maken met het kruis waar Christus de zonde heeft overwonnen. En de dood, zegt hij eerder, die ontleent haar macht aan de zonde. En de zonde ontleent haar macht weer aan de wet. Christus, gekruisigd voor onze zonde, is als de opgestane Heer degene die ook werkelijk volledig de dood zal overwinnen. En dan Openbaring. Dat is ook heel apart, omdat daar het parool is, het lam zal overwinnen. En het lam, dat is nou juist de benaming voor Christus in zijn zwakheid en zijn kwetsbaarheid. Het lam dat geslacht is. En wonderlijk, terwijl Openbaring vol is van machtige beesten en draken die de overwinning lijken te behalen. En dan kom je weer in die psalm van, in de sfeer van Psalm 46. Die golven en die enorme bewegingen en die vijanden. De beesten van Openbaring. Terwijl het daarover gaat in de psalm, zegt de Openbaring van Johannes, wees gerust. De beesten die delven het onderspit. Het lam zal overwinnen. Ik citeer uit Openbaring 17. Het beest dat was en dat niet is, dat zal vernietigd worden. Maar het lam zal overwinnen, want het lam is de hoogste Heer en Koning. Daar worden de uitersten met elkaar verbonden. Het lam, kwetsbaar lijkend, de hoogste Heer en Koning. En dat is voor Luther diepe realiteit geweest in het geloof. Niet altijd in zijn ervaring. Men kon heel depressief zijn, bang zijn dat het allemaal helemaal misging, ook door zijn eigen fouten. Psalm 46 is voor hem een greep geweest om de moed erin te houden, om zichzelf moed in te spreken. En de kerk, het lam, gaat overwinnen. Laten wij daarom nu zingen: U zij de glorie, lied 166 uit de eigen bundel. En je zult zien, dat is ook verbonden met de overwinning op de dood. Dit lied heeft helemaal die Psalm 46 sfeer. Het uitgeheven worden boven het gewoel en het vastheid vinden in de overwinning van onze Heer Jezus. Ik noem nog één motief in Gezang van 401 dat heel markant is. En dat is dat Luther ook de lijn doortrekt naar het werken van de Satan. In Psalm 46 duidelijk zo niet het geval, al worden daar wel ook machten genoemd die bedreigend zijn. Het water, de kolkende stromen, in de Bijbel toch altijd ook wel iets duisters. De oervloed. Denk ook aan de zee die toen de discipelen met Jezus in het schip waren, zo begon te kolken dat ze dreigden te vergaan. En de zee die dan ook bestraft moet worden door Jezus. Daar zit iets boos in. Maar Luther benoemt het nog veel radicaler en heeft het meteen in vers 1 al over de vorst van het kwaad. De aartsvijand staat geharnast in het veld, in list en in geweld, kan geen hem evenaren. Nou, dat is niet mis. En er zit gelijk het realisme in. Er zit ook de aanvechting in. Overwinning, ja, maar nu nog niet. Nu nog bittere, bittere strijd. Met een geduchte tegenstander. Het woord van God wordt op allerlei manieren heftig tegengewerkt. Dat is wat Luther zelf ervaren heeft, dat de ontdekking van dat wij vrienden van God worden door het geloof alleen, heftige tegenspraak opriep. Dat er allemaal krachten loskwamen die verscheurend en boosaardig werkten. En dat is het bijzondere wel van dit lied. Dit is niet een dogma, er is ook nog zoiets als een Satan. Dit is een ervaring. Dit is ervaringswerkelijkheid. Voor Luther was de Satan niet een duistere macht die er scheen te zijn, maar die hij tegenkwam in alle dingen die misgingen. En in het lied zit dan ook dat hij zichzelf op dat gebied ook moed inspreekt. Het is machteloos geweld, hoe Satan ook moet en wat hij ook doet. Eén woord en hij moet vallen. En dan dat slot, waar nogal eens van is gezegd, dat is wel erg overmoedig. Al rooft de tiran ons wat hij maar kan, ons goed en ons bloed. Laat hem zo'n overmoed. Gods rijk blijft ons behouden. Alsof je er helemaal niet meer bang van bent. Nou, dat is het niet. Maar eigenlijk ook veel meer dat in die kolkende wereld waarin de boze onwaarschijnlijk veel tot stand kan brengen, je rust en zekerheid zoeken bij dat rijk van God, het heer zijn van de Heer der Heerscharen, dat onaantastbaar is. Luther kan zich beroepen op het Nieuwe Testament. Als hij de Satan verbindt met krachten die tegen het woord, tegen de kerk, tegen de opbouw van Gods rijk in deze wereld inwerken. Ik geef hem maar een paar voorbeelden van hoe ook voor Paulus het een ervaringswerkelijkheid is geweest. 1 Thessalonicenzen 2. We stonden meer dan eens op het punt naar u toe te komen, maar Satan heeft het ons belet. Dat is voor deze apostel een gruwelijke werkelijkheid geweest. Er zijn krachten die mij tegenhouden. 2 Korinthe 2. We moeten ervoor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. In zijn werk als apostel, als er dingen spaak leken te lopen, en dat was zo in zijn contact met de Korintiërs, ging van alles en nog wat mis. Grote conflicten, veel misverstanden. Paulus ziet daarachter opdoemen een macht die sterker is dan mens. Zo ook 2 Korinthe 4. De gedachten van de ongelovigen zijn door de God van deze wereld verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien. Dat is zijn eigen frustratie geweest dat zijn evangelie over het woord van God en het reddend evangelie, dat niet pakte, dat het werkeloos op de grond viel en dat er een soort verblinding was. En Paulus zegt, ik zie dat niet alleen de Heilige Geest aan het werk is, ik zie ook duistere geesten om mij heen. Voor Luther is dat evenzeer werkelijkheid. En het ligt dus eigenlijk voor de hand dat je als kerk in een turbulente wereld als de onze, waarin je ook merkt dat er zo verschrikkelijk veel tegenkanting is, dat je ook daarin niet naïef wordt. En dat je niet gaat denken dat dat zo'n dogma is dat hoort bij de middeleeuwen of een magisch tijdperk. Zoals Luther en Paulus het hebben gezien, is de macht van het kwaad een hele reële macht, die zich niet manifesteert als een vreemd beest met horentjes op zijn kop, maar die zich manifesteert in boze tegenkanting, waardoor het evangelie in het gedrang komt. Psalm 46 was voor Luther ook wat dat betreft het houvast. Wij staan sterker Waarom? Omdat God met ons is. En vandaar dat Paulus ook zegt in Efeze 6. Mensen, trek de geestelijke wapenrusting aan. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed gericht, tegen mensen. Maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Trek de geestelijke wapenrusting aan. En je staat sterk. De sterkte van Psalm 46. Ik stel u voor dat we hem bijna in zijn geheel zingen. Het zijn 10 korte coupletten. 1 tot en met 4 zingen we. En 7 tot en met 10. En tussen die 2 coupletten 4 en 7 lees ik u dan 2 versen uit Efeze 6 voor. Dus dan krijgen we een mix van zang en gesproken woord, waardoor het hele stukje van de geestelijke wapenrusting tot zijn recht komt. Dus we gaan nu zingen gezang 96, vers 1, 2, 3, 4. Dan citeer ik Efeze 6, vers 14 en 15. En dan zingen we daarna gezang 96, 7, 8, 9, 10. Wie het niet verstond, Jaap zegt, ik had Psalm 96 ingevuld, maar het is gezang 96, dat is intussen goed gemaakt. En Jaap zegt ook, ik speel piano, want we zijn wat intiemer en dan komt dat wat dichterbij. Stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En daarmee is ook de overgang al aangekondigd naar de dienst van de tafel, de viering van de maaltijd van de Heer. Want in gezang 96 gaat het over het heil van God, de kracht der zaligheid. En dat is wat Luther deze week 495 jaar geleden op 31 oktober heeft naar buiten gebracht als zijn grote ontdekking. Romeinen 1 vers 16. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. En even later in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat. De rechtvaardige zal leven door geloof. Hoe worden wij rechtvaardig voor God? Door te vertrouwen op zijn goede evangelie, dat hij de zonde niet telt, maar alleen ons vertrouwen in rekening brengt. Ik wil u een tekst voorlezen uit de Lutherse traditie en daarna de instellingswoorden van het avondmaal, zoals we ze vinden in 1 Korinthe 11. En daarna zullen wij Psalm 91 vers 1 en 2 zingen als een lied van het welkom zijn bij de genadige God. Maar eerst, Jezus zei: een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Hij was de goede herder. Hij gaf zijn leven voor de schapen. En dat zijn wij. Daar worden we aan herinnerd als hij zegt: neem en eet. Dit is mijn lichaam voor u gegeven. Neem en drink. Dit is mijn bloed voor u vergoten. En dat horen we als er avondmaal gevierd wordt. Maar Jezus leeft. Hij bleef niet in de macht van de dood. Hij leeft en deelt alles wat hij heeft uit aan ons, alles tot zichzelf toe. Hij houdt niets voor zich alleen. Hij is bij ons alle dagen en alle nachten en tot het einde van de wereld. Halleluja. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Ook bij deze viering zullen we acht slaan op elkaar. Godzijdank vieren we de verzoening van onze zonden niet in ons eentje, maar worden we samengevoegd tot broeders en zusters. En zoals Petrus zegt, geef elkaar de heilige kus, zo nodig ik u uit om op de manier die bij u past elkaar te groeten in Christus. Wanneer ik het brood gebroken heb, geef ik het door. Dan wachten we tot we het allemaal hebben. En dan spreek ik de laatste woorden ter inleiding op dat wij het brood gebruiken. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarvoor we de Heer prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. Wij sluiten deze viering van het avondmaal af met een loflied op het Lam, waarin alle motieven die vanmiddag naar voren kwamen eigenlijk zijn samengevat. Het is gezang 110. Laten wij nu alle vier de versen zingen van gezang 110. Ik wil voorgaan in dankgebed en voorbeden. Heere God, wij danken u dat u als de drie enige onze vaste burcht wilt zijn. Geef ons, hemelse Vader, uw houvast in een woelige wereld. Doe ons vertrouwen, Heer Jezus, op uw overwinning, op de dood, op de machten van het kwaad. Uw overwinning ook op het verkeerde dat in ons eigen leven zit. En rust ons toe, Heilige Geest, met uw gaven, opdat we in uw kracht het leven aankunnen en de confrontatie met alle machten om ons heen. Wilt u uw heerlijk rijk doen komen naar uw belofte? En ons helpen om erop te vertrouwen dat het Lam zal zegevieren. Amen. Wij zullen nu ons geloof belijden en daarna gezang 401 in zijn geheel zingen. Als het kan, is het fijn als u daarbij gaat staan. Namens u spreek ik de apostolische geloofsbelijdenis uit. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven.
Thank you.
Als ik mij niet vergis, Mai, dan heb ik de diakenen de mogelijkheid ontnomen om gelden in te zamelen. En de dankbaarheid. Ik stel voor dat dat nu bij de uitgang gebeurt. Ontvangt u de zegen van God. De Heer zegende u. En Hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.